We gaan naar de schriftlezing. En vanmorgen lezen we uit Colossenzen 4, het 7e tot en met het 9e vers. En dat lezen we in, het stond er netjes achter, in de concordante vertaling. Daar staat het volgende. Al wat mij betreft zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer, aan jullie bekendmaken. Hem zend ik juist hierom naar jullie toe, opdat jullie bekend zijn met wat jullie aangaat en hij jullie harten aanspreekt. Samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die één van jullie is. Zij zullen jullie al wat hier gebeurt bekendmaken.
Ja, soms zijn er van die momenten dat je eigenlijk misschien ergens anders wilde zijn. En zo voel ik dat nu een beetje. En u misschien ook. Het stormt wat van binnen. Door alle nieuws en gevoelens die op je afkomen. Aan de andere kant weten we dat onze Heer ook alle stormen kan stillen. En vanuit dat vertrouwen zijn we bij elkaar, denken we aan elkaar, bemoedigen we elkaar. En met name voor Ineke en haar kinderen, na het verlies van Bertus, zo onverwachts, zo verdrietig. Ik denk ook aan Wil Ruiter, die zomaar ineens in het ziekenhuis ligt, met een toch wat ernstige aandoening. Dat zijn allemaal dingen die dan op je afkomen en allemaal zo dicht bij elkaar op één dag, tijdens een voorbereiding. En aan de andere kant is er dan toch de dankbaarheid dat je bij elkaar mag komen. Onze Heer mag zoeken, mag opzien naar Hem, mag vertrouwen. En bemoedigd mag worden door zijn woord. En daar gaan we voor bidden dat dat ook vanmorgen gebeuren mag. Zullen we bidden? Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u. Ondanks het verdriet dat er is, mogen we weten wat ook Tjerk al uitgesproken heeft in zijn gebed, dat bij u niets zonder uw controle is en zonder uw overzicht, zonder zin of doel, maar u gebruikt alles in dat geweldige voornemen van de tijdperken, van eonen, waarin u met alles tot uw doel komt en met iedereen. En in het besef dat wij als geliefde kinderen van u mogen opzien naar u en mogen weten wat heel veel andere mensen nog niet weten, maar ook zullen gaan weten, dat u ons lief heeft. En ons vertroost met uitspraken uit uw woord, gericht tegen andere gelovigen uit voorbijgegaande tijd, dat zij die in Christus ontslapen in heerlijkheid opgewekt zullen worden en samen met hen die dan leven gezamenlijk in wolken de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht en altijd met hem zullen zijn. Daar zien we naar uit. Dat is een moment dat gebeuren gaat en een moment van intense vreugde, zelfs na heel diep verdriet. Dank u wel, Vader, dat u er bent om ons vanuit uw woord te bemoedigen, ons op te richten en ons hart voor u open te stellen, waarin u uw liefde in heeft uitgegoten. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ik heb Al lezend dit kleine stukje wat we net voorgelezen hebben. Genoemd voor mezelf bemoediging en vertroosting met elkaar. Toen ik woensdag van Andries via Ger hoorde dat Andries niet zou spreken. En gevraagd werd of ik zijn spreekbeurt over wilde nemen. Toen kwam dat in mij boven. En ja, hier is iets gaande. Dit is de Colossensebrief waaruit we nu spreken. Hier is iets gaande waarvan ik zeg, ja, dat is een stukje betrokkenheid bij elkaar. En betrokkenheid bij elkaar, dat hebben we eigenlijk zo hard nodig. Ik ga u eerst een landkaartje laten zien. Ja, het is een heel vaag landkaartje, ik kon niks beters vinden. Maar daarin staan wat plaatsen. Ik heb ze omcirkeld met een kleurtje. Filippi, daar een beetje bovenaan. Dan krijg je daar halverwege Efezus. En daaronder staat Laodicea. Ik hoop dat u het lezen kunt. Maar Colosse, dat was ik naar op zoek, maar dat schijnt niet meer te bestaan. Dat ligt onder een grote berg met puin en afval en vanuit het verleden. Plaatsje Colosse, dat moet nog opgegraven worden. Maar dat ligt op een kilometer of 10 van Laodicea. En ook Laodicea werd genoemd in deze brief. In de Efezebrief. Als de brief die ook in Laodicea voorgelezen zou moeten worden. Dus dan heeft hij enig idee hoe het zit. Filippi, dat ligt in Macedonië, zeg maar Griekenland voor het gemak. Efeze en Colosse, die liggen daarin. Wat we nu noemen Klein-Azië. En dat zijn behoorlijke afstanden. En dan wordt er gezegd. Ik zal het even bijpakken. Al wat mij betreft. Dat schrijft Paulus dan. Al wat mij betreft. Zal Tychicus, de geliefde broeder. En trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer aan jullie bekendmaken. Dus het gaat een beetje om, ja, Paulus wil toch duidelijk maken wat zijn omstandigheden zijn. En of dat nou precies is dat hij daar over schrijft van denk aan mij, want ik ben zo zielig. Ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling was van Paulus. Wat was er gebeurd? Iets wat voor die Colossense en ook voor de Efeziërs en de Filippenzen heel belangrijk was. Hij zat gevangen. Hij was in boeien. En dat waren zijn boeien in Christus, maar dat waren ook letterlijk boeien. Hij zat gevangen. En ja, iemand die gevangen zit en op een soort proces zit te wachten van ben je wel of niet ergens schuldig aan. Ja, dat is nou niet over het algemeen niet de allerbeste reclame om een goed bericht de wereld in te krijgen. Dus het zou best kunnen zijn dat hij verwachtte dat die broeders en zusters in Colosse, die hij van aangezicht nooit gezien had, dat die in spanning waren van, joh, hoe zit dat nou? We hebben net evangelie gehoord wat zo geweldig was. Aangaande het geheim van Christus, dat hij, door God is aangesteld als de hoogste van de hemelen en van de aarde. En nu, degene die die boodschap gebracht heeft, die zit nu ineens gevangen. Dus dat was toch wel even voor hun misschien spannend. En nou gaat hij ze hoogstwaarschijnlijk geruststellen. De gebeurtenissen die in de brief aan de Filippenzen beschreven staan, daarin staan hele geruststellende woorden. En als we dat lezen in het begin van de Filippenzenbrief wat meer, waar die dus ook gevangen zit, dan zegt hij ja, maar ik zit wel in boeien, maar het evangelie niet, hè? Zo is het eigenlijk. Hij wil zeggen, nou bedoel ik broeders, dat jullie weten dat mijn omstandigheden veeleer tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid. In plaats van dat je bang moet zijn dat het evangelie misschien wel zal stoppen. Zodat mijn boeien in Christus openbaar worden aan het gehele praetorium en aan alle overigen. Nou, het praetorium, ik heb dat eens even opgezocht, want ik vond dat zo'n moeilijk woord. En ik dacht dat het iets met politiek te maken had of zo daar in Rome, hè, want het is toch... In die tijd was het zo'n beetje de hoofdstad van de wereld. Het centrum van alle macht zat daar. En daar zat zo'n gevangene. Die mocht schrijven over een heer die nog veel machtiger was. Maar dat praetorium, dat schijnt een hoofdkwartier geweest te zijn van militaire macht. Dus het had niks met politiek te maken. Had gewoon met militairen te maken die over het algemeen... Ja, niet zo heel gevoelig zijn voor omstandigheden die, ja, als ze denken dat fout gaat, dan slaan ze eerst voordat ze gaan vragen. En nou, daar zat hij dan. En dan zegt hij dat mijn boeien in Christus openbaar worden aan het gehele praetorium en aan alle overigen. En het merendeel van de broeders vertrouwen hebben in de Heer aangaande mijn boeien. Durft des te meer onbevreesd het woord van God te spreken. Nou, dat is natuurlijk een heel ander bericht dat hij kan doorgeven aan die broeders en zusters in Colosse. Dan de vrees die ze hadden van, hij zit gevangen. Zou ook nou het evangelie, het doorgeven van het evangelie stoppen. En dan mag hij dit schrijven. Hij ziet in alles daarin Gods hand en niet, ja, en het is ook zo. Stel je voor dat Paulus niet gevangen gezeten had, dan had hij misschien naar Colosse gegaan om daar met de broeders en zusters kennis te maken. En al deze dingen die hij nu in de brief schrijft, zouden dan misschien niet op papier gekomen zijn. Wij mogen ze lezen. En de Colossebrief is belangrijk. Het is wat we noemen een volkomenheidsbrief. Maar als je hem vergelijkt met de Efezebrief, waarin het geheime beheer van de genade en van de plaats van de uitgeroepen gemeente bekendgemaakt wordt. Als je daar de Colossebrief mee vergelijkt, dan zie je dat in die Colossensebrief staan zaken die in de praktijk gecorrigeerd moeten worden. Die afwijken van... wat in de Efezebrief staat, daar wijken mensen vanaf, broeders en zusters wijken daar vanaf en Paulus moet dat wat corrigeren. Dus het ook voor ons heel belangrijk dat die brief op deze manier, en zo is God nu eenmaal, die kijkt wat verder dan onze neus lang is, zal ik maar zeggen. God denkt in andere tijdperken dan wij. En dat is heel fijn, want God heeft van tevoren ook... die tijdperken gemaakt om daar iets in uit te werken wat zo geweldig is, wat alles overstijgend is. Het was zo dat, en dat kunnen we dan bij een ander, in een andere brief, ik dacht de Filippenzenbrief, kunnen we lezen hoe dat nou zat met die gelovigen, met die boodschap die daar in dat gehele praetorium bekendgemaakt werd. En dan schrijft hij, als hij de groeten doet van, dan zegt hij, en jullie, Filippenzen, jullie krijgen ook de groeten van hen die uit het huis van de keizer zijn. Met andere woorden, dat evangelie was zelfs zo ver gegaan dat het dichtbij de keizer gekomen was, die de machtigste man in dat rijk was. Er was bekendgemaakt dat er nog één was die veel machtiger was. En dat is toch geweldig om te horen dat dat evangelie niet is gestopt. Omdat het niet vanwege mensen is, maar God leidt dat evangelie. Het is werkelijk een boodschap van God. Hij bemoedigt ze dus eigenlijk omdat zijn omstandigheden gebruikt worden om het evangelie bekend te maken. Dat was al een keer eerder gebeurd, dat het evangelie bekendgemaakt werd, doordat Paulus terechtkwam in een gevangenis, in een diepe kerker, met de voeten in het blok. Ik heb dat dus opgezocht. En misschien herinnert u zich de gang van zaken toen, ik zal het heel kort anders vertellen, in Handelingen 16 staat het, vanaf vers 37. Nou, op een gegeven moment was het zo dat er ontstond een oproer in Filippi, omdat er een waarzeggende geest uit een slavin uitgegaan was, omdat Paulus daar wat van gezegd had. Hè. Die slavin die had al dagenlang achter hen aangelopen met, en die geest had dan ja, zaken over hen gezegd waarvan Paulus zei, nou is het genoeg. Het leek wel positief, maar nou is het toch genoeg. En die geest verdween uit haar. En die eigenaars van die slavin, die kregen nogal een behoorlijk inkomen. Omdat zij de toekomst kon voorspellen, blijkbaar. Althans, ze geloofden dat in ieder geval. En dat geld, ja, als je aan iemand zijn portemonnee zit, dan is het wel gauw gebeurd met de vriendschap. Dus er was een oproer ontstaan. En het gevolg daarvan was dat Paulus en, als ik goed heb, Silas, kwamen midden in een diepe kerker te zitten. En ze moesten goed opgesloten worden. Nou, zonder enige vorm van proces zaten ze daar. Nou, en dan komt dit stukje, hè. Oh ja, dat moet ik nog vertellen. Ze begonnen te zingen. In al die ellende begonnen ze te zingen. En toen kwamen alle boeien gingen los van alle gevangenen. En er kwam een soort aardbeving. En die gevangenisbewaarder, ja, die vond het vreselijk allemaal. Want het kostte hem zijn, ja, niet alleen zijn baan, maar ook zijn hachje. Zoals we dat zo zeggen. Hij zou daardoor zwaar gestraft worden. Als die gevangenen ontsnapten. Nou, Paulus die had dat. Op de een of andere manier had God het hem gegeven dat die gevangenen niet ontsnapten, maar daar bleven. Nou, in die nacht kwam die gevangenisbewaarder tot geloof. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Nou, toen, de volgende ochtend, toen kwamen die gezagdragers uit die stad. Die kwamen een beetje tot inkeer en die dachten, ja, we hebben hem toch wel erg hard behandeld. Laat ze maar vrij, hadden ze tegen die gevangenbewaarder gezegd. Dus die gevangenbewaarder die ging blij naar Paulus. Je mag weg. Groot feest. Nee, zegt Paulus. Maar ze, ja, dat doen we niet. Zo doen we dat niet. En dan komt daar. Hè. Toen zeiden zij tegen die gevangenbewaarder, wij doen dat zo niet. Wij zijn in die kerken gezet. We zijn Romeinen. Zonder enige vorm van proces, zonder zelfs mij wat te mogen zeggen, hebben jullie ons in die kerken gestopt. En dat is tegen het Romeinse recht. Wij hebben rechten. Nou, en nou gaat Paulus die rechten die hij dan als Romein heeft, niet gebruiken voor zichzelf. Maar dan moet je opletten, hij gebruikt het voor de gemeente. Hè, dus toen dat gezegd werd en de gevangenisbewaarder zei, ja, maar ze willen helemaal niet weg. Ze vinden het veel te fijn hier of zo. Nou, ze willen helemaal niet weg. Want ze zijn onrechtvaardig en onrechtmatig behandeld. En ze kwamen met hun verzoeken. En toen zij hen de gevangenis uitgeleid hadden. Hè, dus dan moet je je voorstellen. Eerst zonder vorm van proces door die overheidsdienaren in de gevangenis geworpen. En toen kwamen die overheidsdienaren, en niet Paulus met zijn staart tussen zijn benen weggaande. Maar die overheidsdienaren kwamen met hun staarten tussen hun benen. Kwamen ze, want als dit bekend zou worden in Rome, dan waren zij ook hun baantje kwijt. En dan waren ze zelfs waarschijnlijk hun Romeins burgerschap kwijt, dat ze wellicht voor veel geld gekocht hadden. Hè. En zij kwamen met hun verzoeken en toen zij hen de gevangenis uitgeleid hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En uit de gevangenis gekomen, gingen zij naar Lydia, u kent haar wel die naam, hè, Lydia, de purperverkoopster. Want daar was het allemaal begonnen. Daar was die slavin al roepend achteraan gegaan. Toen ze naar een gebedplaats gingen aan de rivier. Lydia en broeders en zusters uit die plaatselijke gemeente die tot geloof gekomen waren. Gingen zij naar Lydia en ze zagen de broeders en spraken hen bemoedigend toe. Paulus dacht niet aan zichzelf. Die dacht niet van, dit avontuur, nou ik ben blij dat ik er vanaf kom, wegwezen. Nee. Als hij die stad uitgegaan was zonder wat te zeggen, met zijn staart tussen de benen bij wijze van spreken, dan was het hoogstwaarschijnlijk die gemeente, dat kleine gemeentetje dat daar was, zou daardoor in een wat slechte, ja, reuk komen te staan, als ik het zo mag zeggen. Hè? Zo van, oh ja, jullie horen bij die man die in de gevangenis gegooid is en weggegaan is. Nee, Paulus heeft gebruik gemaakt van zijn recht om die gemeente te beschermen. En hij ging niet gelijk weg toen die overheidsdienaar dat vriendelijk verzochtte. Nee, hij ging eerst langs de gemeente om ze bemoedigend toe te spreken. En pas daarna ging hij weer weg uit Filippi. Nou, dat was dus ook een gebeurtenis waar God hem in moeilijke omstandigheden bracht, die toch tot verdediging waren van de gemeente. En als we dan verder lezen in Colossenzen 4, dan staat er, we hadden gelezen, al wat mij betreft zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer, aan jullie bekendmaken. En dan staat er, hem zend ik juist hierom naar jullie toe, opdat jullie bekend zijn met wat jullie aangaat. Dus Tychicus die wordt daar niet heen gestuurd om aan Paulus op een gegeven moment terug te vertellen van hoe het met hun ging. Nee, Paulus zegt, ik stuur Tychicus om jullie iets te vertellen wat jullie aangaat. Blijkbaar iets waarvan ze nog niet wisten. Iets voor het hart. En wat zou dat nou geweest kunnen zijn? Ja, we kunnen daarover speculeren. Maar als we met elkaar goed nadenken over datgene wat Paulus aan de Colossenzen schrijft. En dat gaat dan over het geheimenis van Christus. Hè? Ik heb net al verteld dat Christus naar de wil van God is gesteld tot de hoogste van de hemelen en van de aarde. Was voor die tijd, die combinatie was echt onbekend. De hoogste van de hemelen en van de aarde, naar de wil van God. Hè? Efeze 1, kunt u dat lezen. Maar dat wisten die Colossenzen niet. Dat wisten ze wel. Wat ze niet wisten was datgene wat in de Efezebrief staat over de uitgeroepen gemeente. Heidenen. Die tot die tijd, nou, als ze tot geloof kwamen, was het zo dat ze hoorden dat zij via het volk Israël ook gezegend zouden worden. Dat was een zaak die zelfs nog in de Romeinenbrief eigenlijk wordt aangehaald. Hè, dat ook de heidenen deel krijgen aan de zegeningen van Israël. En daarom die gift ging geven. Ik heb daar vorige week heel kort wat van gezegd. En hoogstwaarschijnlijk gaat Tychicus daarover vertellen. Want Tychicus was ook degene die die Efezebrief bij de Efeziërs gebracht heeft. En al die dingen van Paulus gehoord had. Nou, en wat is dat nou? Wat is nou dat bijzondere wat in die Efezebrief staat? Wat je in de Colossensebrief eigenlijk niet tegenkomt. Is niet de plaats van Christus als de hoogste van heel het universum, maar de plaats van de gemeente. Daar wisten ze niet zoveel van. En dat is nou dat bijzondere, dat de gelovigen uit de heidenen geen ondergeschikte plaats meer hebben aan Israël, maar dat, heel kort kan je dat lezen in Efeze 3, maar dat zij gezamenlijk deelhebbers geworden waren van de belofte in Christus. Gezamenlijk. Niet meer ondergeschikt aan Israël dat boven in ze staan. En sterker nog, heel andere beloftes dan aan Israël gegeven waren. Ze zijn geplaatst als gezamenlijk deelhebbers aan de belofte in Christus. Ze zijn zo met elkaar verbonden dat ze die beloftes mogen hebben met elkaar. En op God gericht zijn ze, mogen ze zich bewust zijn dat God hen iets nieuws geschonken heeft. Dat ze gezamenlijk lotgenieters van God zouden zijn. Van alle beloftes die God gegeven heeft aan de gemeente, te midden van de hemelingen. En dat ze een gezamenlijk lichaam waren. Gezamenlijk, niet afhankelijk van Israël, waarin Joodse gelovigen, zoals dat in de Korinthebrief en in de Romeinenbrief toch wel te vinden is, hogere plaats hadden dan de gelovigen uit de heiden. Nee, gezamenlijk lichaam. Op hetzelfde niveau. Zij die geroepen waren in dat evangelie van Paulus, die waren een gezamenlijk lichaam. Nou, dat was iets heel nieuws. En ik denk dat als Tychicus dat mag gaan vertellen aan hen, dat ze met de mond open zullen staan. Wat krijgen we nu? Het gaat nog veel verder dan we dachten. En dat is nou wat hier staat. Mogelijkerwijs, hè, laat ik voorzichtig zijn, hem zend ik juist hierom naar jullie toe, opdat jullie bekend zijn met wat jullie aangaat. Paulus schrijft in de Efezebrief ook over het ons aangaande geloof. Dat dan blijkbaar toch weer iets anders is dan het geloof van alle heiligen waar hij over schrijft. Hè? Het ons aangaande geloof. Nou, in relatie daarmee zou je kunnen denken dat dat hetgene is wat Tychicus zou mogen vertellen. En wie gaat er dan met hem mee? Onesimus gaat met hem mee. En dat staat er ook. En hij jullie harten aanspreekt, samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder die een van jullie is. Ja, Onesimus komt uit Colosse en Onesimus was een slaaf. Ik geloof dat ik een slaatje. Nou, dit hebben we net verteld, hè? Elkaar bemoedigen met dat geweldige evangelie. En Onesimus, ja, dat was een heel aparte man. Het was een slaaf. Ja, en niet zomaar een slaaf, hij was weggelopen. Het was een weggelopen slaaf. Nou moet u weten wat daar kon gebeuren als zo'n weggelopen slaaf weer opgespoord werd. Dan had die eigenaar het recht om hem te veroordelen en dat was de doodstraf. Minder stond er niet op, dat was de doodstraf. En Onesimus, die was op de een of andere manier, nou ja, Gods manier dan dus eigenlijk, hè, dus op die ene manier, was hij in Rome terechtgekomen bij Paulus en was tot geloof gekomen. En die Onesimus, die nutteloze, weggelopen slaaf, die tot geloof gekomen is, mag samen met Tychicus die brief gaan brengen aan de Colossenzen. Nou, is dat nou niet iets bijzonders? Een nutteloze slaaf die de doodstraf verdient, komt tot geloof, wordt van nutteloos, zegt Paulus in zijn briefje aan Filimon, wordt goed bruikbaar. Dat is wat. Dat is een grote verandering. Van nutteloos zijn tot goed bruikbaar worden. Van de doodstraf verdienend ontvangt hij het evangelie waarin hij wederzijds verzoend is met God. En in Christus gezet wordt. Te midden van de hemelingen kan je een groter verschil ontdekken van een nutteloze weggelopen slaaf die de doodstraf verdient, tot gezeten zijn in Christus te midden van de hemelingen. De allerhoogste plaats die je maar kan bedenken. Dat gebeurt dan allemaal. En dat staat zo in zo'n klein regeltje, hè? In zo'n klein zinnetje. En je moet Filemon zou je eens moeten lezen. Dat is zo'n mooi briefje. Dan schrijft Paulus, schrijft aan Filemon over deze Onesimus. Dan schrijft hij, neem hem aan, want hij is voor mij bruikbaar geworden, zeer bruikbaar geworden. En het is een broeder geworden, in plaats van een nutteloze slaaf. En zo schrijft Paulus in hartelijke bewoordingen aan Filemon, die waarschijnlijk in Efeze ooit ontmoet heeft, over deze Onesimus. En zo gaat Onesimus op pad, samen met Tychicus, naar Colosse. Om weer bij zijn eigenaar terug te komen. van een nutteloze tot een goed bruikbare slaaf. Ja, misschien is Onesimus een heel klein beetje het beeld van geloven van mensen uit deze tijd. Sinds Adam zijn we weggelopen van God. We vluchten voor hem. We zijn daarmee ook eigenlijk onbruikbaar geworden voor God. In Romeinen 3 staat dan eigenlijk, niemand is rechtvaardig. Niemand begrijpt het, zelfs niet één. En dan mogen we verder oplezen dat God ons door het geloof van zijn Zoon, van Jezus Christus, gerechtvaardigd heeft. En ineens worden we eigenlijk weg van God, worden we door God geplaatst in een relatie met hem. Gerechtvaardigd, we hebben vrije toegang tot hem in Christus. Van weggelopen mensen die van God weggelopen zijn, komen we tot geloof en mogen we dicht bij hem schuilen. En zo is Onesimus ook misschien wel een beeld van Gods genade. Ik heb nog één klein stukje uit Romeinen. Want ik verlang ernaar, zegt Paulus in Romeinen 1. Ik verlang ernaar jullie te zien, opdat ik wat geestelijke genade met jullie zou delen, tot jullie versterking. Nou, wat is nou een grotere geestelijke genade dan te beseffen dat we van vijandschap met God, hè, want God heeft ons verzoend door de dood van zijn Zoon, toen wij nog vijanden waren, hè, onze vijandschap met God is veranderd door de rechtvaardiging in een relatie met hem. En dat versterkt ons geestelijk, hè? Dit is echter om met elkaar te worden bemoedigd door elkaars geloof. Zowel van jullie als van mij. En dat vind ik nou zo bijzonder, hè? Dat Paulus niet zegt van, luister maar naar mijn geloof, dan komt alles goed. Nee, hij heeft het ook nodig om bemoedigd te worden. Door hun geloof. En zo, ja, ik weet niet of jullie dat wel eens meemaken. Het kan op een camping gebeuren, weet je wel. Als je dan 1 of 2 weken naast elkaar staat. Dan ineens, dan heb je wat gesprekjes met elkaar. En dan merk je, hé, dat is een gelovige. En dan kom je in gesprek met elkaar. En dat is heel bemoedigend. Nou, mogen wij ook met elkaar, wanneer het moeilijk is. Wanneer er tijden zijn dat we verdriet hebben. Ook betrokken zijn met elkaar. En ik weet dat wanneer het echt moeilijk is, zoals dat nu ook speelt in ons midden, dan is het goed als er mensen aanwezig zijn, vrienden, om te troosten. Maar geloof is, laat ik het maar zo zeggen, ook een lange termijn betrokkenheid. Als die handen er niet meer zijn, als we niet meer daar een paar keer in de week of een paar keer per dag aanwezig zijn, maar ook op de termijn, met elkaar geloof delen, dat is lange termijn betrokkenheid. En dat kan gebeuren door een kaartje. Dat kan gebeuren door gebed. Dat kan gebeuren door een brief. Paulus doet het via brieven. En die zijn ons tot troost. Wat een lange termijn troost is dat, hè? En zo kan het ook naar elkaar toe. En dan, als je dan zo'n bericht ontvangt, dan zou het kunnen zijn dat je in je verdriet toch op andere gedachten komt. Tot zover.